Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende week kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag zit ik weer in het kabinet van Upstream Gallery. In Upstream Gallery is nu een tentoonstelling te zien van Jeroen Jongeleen. Dat heet Running in Circles. En er zit ook nog een tweede titel bij, want het zijn twee reeksen werken eigenlijk worden getoond. En die andere titel is Movement and Politics in the Streets of My City. My City, welke stad is dat?
Stad naar keuze, dat kan alles zijn. In mijn geval is dat Rotterdam. We zitten hier nu in Amsterdam, ook een mooie stad. Maar het kan ook Berlijn, elke grote stad eigenlijk. Het gaat over, voor mij in ieder geval, over hoe ik mij verhoud tot het wonen in een stad. En dat is eigenlijk de hele wereld tegenwoordig. Hè?
Ja. Ik heb de gewoonte om in overleg met de kunstenaar één specifiek werk uit te kiezen als uitgangspunt van zo'n gesprek. En dat ene specifieke werk, zou je kunnen zeggen, is een reeks werken die hier te zien is onder de titel Running in Circles, met als ondertitel Corona 2.
Ja. Ja.
En dat heeft met de aard van het werk te maken. Het is een installatie.
Ja.
Staketsels zijn er opgebouwd en in die houten staketsels, in dat houten framewerk, wat niet één specifieke geometrische vorm heeft. Velen probeert het dat de geometrie van de ruimte als het ware te doorbreken, om daar een zekere mate van onberekenbaarheid, misschien wel chaos aan toe te voegen. Zo lees ik dat dan. En in die staketsels, in die frames van blank vuren hout, zijn videoschermen opgehangen. Ik meen zo'n 12 in getal. Dat is dan in de eerste ruimte van de grote ensuite van de galerie. En aan de grachtenkant van de ensuite zijn nog twee projecties te zien op een groot scherm dat in het midden hangt, aan weerszijde van dat scherm. En die behoren ook tot diezelfde serie, Running in Circles. Running in Circles, dat zijn video's van jou, Jeroen Jongeleen, die rondjes rent, running in circles. Het is ook het idee zijn dat je eigenlijk geen idee hebt wat je moet doen. Dat idee zit verbonden in die titel. Maar wat daar gebeurt, is dus een hele duidelijke taak die door jou wordt uitgevoerd, is dat je die rondes rent. En dat is zo gefilmd dat er een hele mooie geometrische tekening ontstaat in het specifieke landschap waar jij die performance, want dat moet ook wel gezegd worden, uitvoert. En dat is gefilmd vanuit Gods perspectief.
Precies. Ja, de God view, inderdaad. Vogelvlucht, maar dat vind ik toch wat minder mooi klinken dan God's view. Dat is eigenlijk de term uit de computer games, volgens mij. Maar is met een drone gefilmd. En ik ren daar een pad wat ik zelf heb uitgesleten. En als een soort slang die in zijn eigen staart bijt, zo ongeveer. Hè? En het is corona deel 2. Deel 1 heb ik nu iets meer dan een. Ja, nu bijna een jaar geleden, drie kwart jaar geleden, heb ik dat als eerste gedaan. Toen ben ik begonnen met mijn eigen drone-opnames eigenlijk. Mijn eigen cirkelreeks te maken, die toen zijn tentoongesteld in een hele rauwe ruimte van Joep van Lieshout, een tentoonstellingsruimte, waar ik daar uit mijn hoofd een stuk of 12 video's heb laten zien. En nu hier bij Upstream zijn het er 14. En ze zijn allemaal gecreëerd eigenlijk in die eerste lockdown, dat mensen de straat niet meer op mochten, min of meer natuurparken gesloten. De gewone pleintjes werden afgezet met rode linten. Dus ik moest eigenlijk een soort van, het was een soort poging voor mezelf vooral om een beetje te herdefiniëren van waar kun je dan wel heen in de stad of buiten de stad om jezelf uit te kunnen laten als burger. En dat heeft tot een verschillende soorten, ja, het is een soort locatieonderzoek bijna geweest, zeg maar, waar ik ben gaan hardlopen eigenlijk. En ik heb, ik ben een hardloper, het is een als gereedschap, zeg maar. Het is echt bedoeld als een verlengstuk van mijn artistiek palet, zou ik maar zeggen.
Is dat altijd al zo geweest?
Nou, ik ben...
Of heel erg indirect?
Ja, kijk, ik ben eigenlijk met hardlopen denk ik 7 jaar geleden begonnen. 7 jaar, 8 jaar geleden. 6 jaar terug heb ik mijn eerste marathon gedaan. En dat is eigenlijk begonnen met mijn fascinatie voor olifantenpaadjes. Ik fotografeer alles wat los en vast zit in de stad als ik rondloop. En ik heb een collectie olifantenpaadjes in parken, van die shortcuts. En ik vond het op een gegeven moment fantastisch of fascinerend om, als je nadenkt over wat kunst in de publieke ruimte is. Dat in ieder geval wat ik boeiend vind daaraan, is dat het mensen weet te verleiden tot een bepaalde gedachte, een handeling, een inzicht, et cetera, een ideaal. En ik wil mezelf ook zien als iemand die in de publieke ruimte opereert als kunstenaar. En ik dacht van, eigenlijk is zo'n olifantenpaadje een geweldig soort van handvat in hoe je dat zou kunnen zien eigenlijk. Iedereen snijdt, neemt datzelfde, die snijdt die bocht af.
Dat is een soort correctie shortcut op de stedelijke inrichting.
Ja, precies. Ik bedoel, een park bijvoorbeeld of een fietspad is vormgegeven op een bepaalde manier door een ontwerp te meanderen. Dat is op een tekentafel bedacht. Maar in de handeling, in het dagelijks gebruik, besluiten mensen dat anders te interpreteren. Daar vaak diametraal doorheen te lopen. Ja, en ik dacht eigenlijk dat pad, dat heeft zo'n aanzuiging werkende kracht. Ik bedoel, niet alleen jonge progressieve mensen lopen dat, maar ook conservatieve, iemand die de accountant is van bedrijf X of weet ik veel wat. Die maakt hetzelfde, dezelfde afbuiging. Ik dacht van ja, dat is eigenlijk gaaf als dat olifantenpad verdient eigenlijk een podium, zeg maar. Ik zou het liefste dat podium, dat olifantenpad uitgraven en in het midden van het veld willen leggen, zeg maar. En daar een spotlight op. Nou ja, dat is als eerste gedachte is langzaam uit de hand gelopen. Ik heb op een gegeven moment voorgenomen om te kijken of het lukte om een heel simpel vierkant uit te zetten in een grasveld. En dat uit te gaan slijten als een soort Richard Long-achtige handeling eigenlijk. En dat uit zit te rekenen. En toen kwam ik er al vrij snel achter. Op het moment dat je een soort vierkant hebt, vergelijkbaar met deze ruimte, zeg maar. Wat zou het zijn? 4x4 of zo, 5x5. Voordat je overal 1 keer je voet hebt neergezet in een... Ik wilde dat dan hardlopend doen. Met het idee om het gewoon in haast uit te voeren, zeg maar. Een soort Richard Long met haast.
Ja, en je kunt ook wel denken dan, als je aan een ruimte denkt, aan Bruce Nauman natuurlijk.
Ja, ja, precies, maar dan buiten. Ja. Maar ik kwam erachter dat je dan vrij snel een uur of 4, 5 moet doorbrengen op zo'n uitgezette route, zeg maar. Voordat je echt een imprint hebt die er toe doet, zeg maar.
Dat is een aardige marathon.
Precies, ik kwam er toen achter dat een beetje de gemiddelde tijd is voor een beginnende marathonloper. 5 uur, 4 uur. En ik was asportief. Ik deed echt heel lang niks meer behalve achter de computer zitten. En op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen maar aangetrokken. En ben ik gewoon langzaam begonnen met een beetje joggen in het park. En dat is langzaam uitgelopen tot een moment dat ik me in had geschreven voor de marathon van Rotterdam.
Maar dat was allemaal functioneel gedacht, ja, instrumenteel, in relatie tot die, ja, olifantenpaarden.
Ja, ja. En dat is ergens rond 2013 ben ik daarmee begonnen. 2014 mijn eerste marathon toegedaan. Of 2013, 2014. Ja, en op een gegeven moment had ik die marathon gedaan. En toen dacht ik, ja shit, nu kan ik pas 4 uur rennen. Dat is niet meer dan alleen maar dat simpele vierkantje. Dat is nog helemaal niks. Ik wilde grote labyrinthen, bouwtekeningen, stadsplantgronden rennen, weet ik veel. Een soort Italo-Corvino's Venetië uit willen rennen in een voetbalveld of iets dergelijks. Ik dacht van ja, maar dan moet ik veel langer kunnen rennen. Dat is onmogelijk. Dus ik heb dat eigenlijk laten liggen. En toen ben ik een half jaar later ben ik op vakantie in Frankrijk, in de bergen, ben ik verdwaald. En ik kwam 6 uur later terug. En toen had ik ongeveer of bijna 50 kilometer gerend. En toen struikelde ik eigenlijk dus in het besef dat je langer dan een marathon kon rennen. Ik had geen idee dat het mogelijk was. Toen ben ik een beetje gaan googlen. En toen kwam ik dus achter dat er een hele cultuur is die ultramarathon hardlopen behelst. En dat is eigenlijk alles langer dan een marathon. Maar dat zijn ook mensen die dus 3 dagen in de woestijn gaan rennen. Of van de west naar de oostkust van Australië. Of weet ik veel, noem het maar. Allemaal exorbitante afstanden en manieren van hardlopen. Die mij in ieder geval toen echt de pet ver te boven gingen. En zo kwam ik op een gegeven moment ook op een hardlooptocht die toen nog bestond. Dat was de zwaarste van Nederland, heette die. De zwaarste van Limburg. En dat was een van de oudste ultra van Nederland was dat. Dat is een 100 kilometer race van Heerlen naar het Drielandenpunt. En dan met een beetje een bochtje Sittard volgens mij weer terug naar boven naar Heerlen toe. En ik heb me daar toen voor ingeschreven. En ben daar wat voor gaan trainen. En uiteindelijk heb ik in 2013 heb ik die marathon gedaan. In 2014 die 100 kilometer.
En die heb je uitgelopen?
Die heb ik uitgelopen.
Non de Dieu.
Op tandvlees. Ik heb daar volgens mij iets van 18 uur over gedaan of zo. Echt ongelooflijk zwaar. Op een gegeven moment tijd doet er niet meer toe. Het is ook geen wedstrijd. Het is echt een soort prestatieloop die je met elkaar beleeft. Ik struikelde wat in die cultuur ook. Het zijn geen gewone hardlopers, zeg maar. En het is een heel eigenzinnige cultuurtje ook, wat ik heel boeiend vond. Ja, en zodoende is dat eigenlijk een beetje uit de hand gelopen in van 100 kilometer. Die race, 100 kilometer race, die was uitgezet als 100 kilometer, maar ik verdwaalde wat en je mist een kruispuntje, et cetera. Ik kwam volgens mij 110, 115 kilometer verder kwam ik aan. Toen dacht ik van ja, nu kan ik wat, zeg maar. Ik had een tentoonstelling in Brussel een maand of anderhalf later. En mijn galerist daar, die vroeg mij of ik een praatje wilde houden in Brussel. Ter afsluiting van die tentoonstelling. Toen dacht ik, ja, dat is ook een beetje saai. Gewoon een beetje een soort Sleetse soort PowerPoint. Ik denk, weet je wat, ik had gegoogeld de afstand vanaf mijn atelier in Rotterdam naar de galerie in Molenbeek in Brussel. Die was ongeveer 120 kilometer. Ik denk, nou, ik heb nou die 100 kilometer, die was 110. Dus 120 kilometer moet te doen zijn. 10 kilometer meer, dat teken ik nog wel voor. Dus toen heb ik hem opgebeld. Ik zei van, nou, ik kom een praatje doen, maar ik kom hardlopend. Dat leek me wel een aardige. En uiteindelijk heb ik de route uit zitten stippelen. Een jongen gevraagd die mij wilde assisteren. Dus die is met een fiets met 2 boodschappentassen vol met krentenbollen en een fles cola is die meegefietst. En een kennis van mij die wilde graag een soort documentairetje maken. Die ging mee ook op sleeptouw. Die heeft mij gefilmd onderweg en een beetje geïnterviewd. Dus dat was eigenlijk de enige verslaglegging, zeg maar, zijn eigen documentaire. Ja, en ik kwam uiteindelijk, ik had het zo gepland dat ik om 12 uur 's nachts zou vertrekken uit mijn atelier. En dat ik dan rond 6 uur, 6:30, eind van de middag, begin avond, aan zou komen bij de galerie. De galerie had het zo gepland, mensen uitgenodigd, hapje en een drankje. Dus die stonden klaar als ontvangstcomité. En hij belde op een gegeven moment om 6 uur van, waar blijf je nou? En toen was ik bij Antwerpen ongeveer. Dus ik had nog, ja, toch nog een kleine 30, 40 kilometer te gaan. Uiteindelijk ben ik om klokslag 12 uur 's nachts aangekomen in Brussel. Hij heeft zijn gasten daar nog weten te houden met elke keer weer een scheutje wijn erbij. Dus die stonden daar allemaal, ik denk een man of 20, stonden daar nog op de stoep helemaal teut. En ik kwam daar als een dweil aan gehold. Uiteindelijk was het gelukt, zeg maar. En was er nog een heel klein beetje energie voor een klein gesprekje, zeg maar. Maar dat was uiteindelijk, denk ik, bij elkaar 140 kilometer. Nou ja, toen zaten de kilometers wel aardig in mijn botten. De derde stap in dat hardloopgebeuren, toen had ik zoiets van, oké, ik heb die marathon gedaan ter voorbereiding van mijn olifantenpaadjes. Die 100 kilometer was eigenlijk al een soort stap dat ik het hardlopen zelf als een volwaardig gereedschap begon te zien. Of eigenlijk als de vorm zelf. Die 100 kilometer, dat had een soort abstractie, een soort het zwarte vierkant van Malevich-achtige ervaring of zo. Daarbij was Brussel was een soort van, het werd eigenlijk een soort anti-kunstwerk. Een performance om de afstand te overbruggen van mijn atelier, waar de gedachte wordt omgezet tot een werk. Rennend naar een galerie in Brussel, waar de uitgekristalliseerde momenten, zeg maar, worden gepresenteerd. Nou, die afstand te overbruggen, zeg maar, door de handeling eigenlijk. En daar zat iets moois in, vond ik, dat het publiek wat daarbij aanwezig wilde zijn, eigenlijk daar op de stoep van de galerie stonden te wachten. En met mijn aankomst hield het werk op. Dus daarmee hadden ze het eigenlijk gemist, min of meer.
Ja, of zij maakten samen met jou die afronding van het werk.
Compleet, ja, zij maakten het ook compleet tegelijkertijd.
Ja.
Ja. Nee, zeker. Dus er zat iets heel moois in waarvan ik dacht van ja, dat is helemaal los van dat olifantenpad, zeg maar. Dat kon ik daarnaast ook ontwikkelen, zeg maar. Maar dat was echt een ding op zichzelf. En toen werd ik een paar maanden later gebeld. Ik was wel gaan denken van ja, oké, what's next? Hè? Ik had die 100 kilometer gedaan, 10% meer. Nu Brussel, 120 kilometer. Nou, dat werd 140 ongeveer.
Dat is interessant dat die paden en die slijtage van het spoor uit zicht raakt op dat moment.
Ja.
En dat het inderdaad puur om inderdaad die handeling.
Het werd formeler eigenlijk in dat het die handeling. Het ging meer naar het performatieve of de actie zelf. En voor mij was het ook wel interessant, zeker die tocht naar Brussel, dat het een lange lijn was eigenlijk, zeg maar. Eén rechte lijn getrokken door het landschap. Ik wilde natuurlijk zo recht mogelijk lopen om niet ook zijpaadjes zorgen voor te veel onnodige kilometers. En kostbare tijd en uiteindelijk ook energie natuurlijk. Nou ja, en
maar liep je dan ook door velden?
Nee, het waren echt wegen. Wegenpaden, ja, okay. Fietspaden, ja. En wandelpaden.
Nee, maar ik probeerde dat idee, as the crow flies, probeerde ik dat voor me te zien.
Dat was te radicaal voor die afstand, zeg maar.
Zeker.
Ik doe dat normaal gesproken wel, als ik dan door de bossen ren of zo, dan is het echt kompasdoorsteek. Maar dat is een ander soort, een ander doel aan zich, zeg maar. En uiteindelijk werd ik een paar maanden later werd ik gebeld. En ik had eigenlijk zoiets van, ja, oké, what's next, hè? 120 kilometer, 140. Dan kan je die lijn eigenlijk doorstippelen en bijna een soort kompascirkel trekken rond je atelier. Oké, wat is dan 150, 160 of zo, bij wijze van spreken? Nou ja, dat was toch niet echt, dat was toch niet echt een soort interessante prikkel. Het was meer een herhaling van zetten eigenlijk, zeg maar. Uiteindelijk kreeg ik een telefoontje van een bevriende curator uit Berlijn, Adrian Nabi. En die had 10 jaar daarvoor mij uitgenodigd voor een hele belangrijke graffiti street art avant la lettre tentoonstelling. Backjumps heette dat. En dat was een heel belangrijk sleutelpunt ergens in 2002, 2003 was dat volgens mij. En dat was een, of 2003, 2004, anyway, dat was een tentoonstelling waar graffiti-schrijvers die in de kunst rolden hun werk toonden en kunstenaars die in de straat rolden. En dat kwam samen in die cultuur die later als street art is gemuteerd eigenlijk voor een deel. Nou ja, hij was een van de eerste die dat, zeg maar, die daar een heel groot podium voor bouwde destijds in Berlijn, in Bethanien, in Kreuzberg was dat destijds. Die tentoonstelling, hij wilde een soort van remake maken, 10, 11 jaar later. En hij vroeg mij of ik mee wilde doen met die tentoonstelling. En vooral met het idee van, oké, 10 jaar later zijn heel veel mensen, hun werk is geëvolueerd. Banksy komt daaruit voort, Shepard Fairey van die Obama-poster en zo, dat soort dingen. En een aantal mensen zijn een hele andere kant op gegaan. Juist veel meer die hardcore graffiti-vandalisme-cultuur ingedoken of, nou ja, et cetera. Dus hij vond het interessant om dan 10 jaar na dato daar een remake van te maken. En hij vroeg of ik zin had om mee te doen met werk wat daaruit is ontsproten eigenlijk min of meer refererend aan die tentoonstelling. En dan toch ook met wat ik dan vooral nu doe. Nou ja, ik zei van oké, ik bel je terug, ik ga erover nadenken. En toen dacht ik, ja, ik ben nu eigenlijk gewoon alleen maar aan het hardlopen. Dus dat is eigenlijk, binnen die graffiti-cultuur is dat niet zo heel erg interessant. Wat ik daar toen had gedaan was een hele lange zwarte spuitbusstreep getrokken door de witte schone gangen van Bethanian House. Wat de venue was van die tentoonstelling. En die streep die ik trok, die was eigenlijk de soort van ijsbreker van die tentoonstelling. In de zin dat alle mensen die kwamen, dat waren 1200 man op de opening. Dat waren ook veelal graffiti schrijvers. En omdat ik die streep had getrokken, ging iedereen los. Van, oh, hier mag je blijkbaar je naam zetten in de gang. Dus die hele gangen van Bethanian, die werden helemaal ondergegraffitied. Het was één grote baganaal aan calligrafie-festijn, feest. Mensen bij elkaar op de schouder om zo hoog mogelijk in die gangen nog hun naam te schrijven in alle kleuren en vormen. En toen dacht ik van, nou, dat is eigenlijk wel interessant, want uiteindelijk begon dat gewoon met een rechte lijn. Ik denk, nou ja, toen ben ik een beetje gaan googlen, de afstand weer tussen mijn atelier en Bethanian House. Dat kwam op 680 kilometer, de kortste afstand. Toen dacht ik van, ja, 680, dat is echt zo'n absurde afstand. Dat is gewoon niet te doen. Toen heb ik hem gebeld van, nou, ik wil wel naar Bethanian komen rennen dan als bijdrage. En als één lange streep eigenlijk door dat landschap, door de stedelijke bebouwing heen eigenlijk, tussen mijn atelier en de kunstruimte. En ik had uiteindelijk iemand gevraagd om mij dan te begeleiden met een camera. En dat is uiteindelijk een document geworden wat daar dan draaide als bijdrage in die tentoonstelling gaandeweg. Dus en dat werd een tocht van 740 kilometer of zo, die ik dan in 2 weken tijd heb doorlopen, in 12 dagen tijd. En dus ik rende toen ongeveer 1,5 marathon elke dag en dan dag in dag uit. Dus ik kwam daar in Berlijn aan en ik was zo fit dat ik alles kon doen vanaf toen wat ik eigenlijk maar wilde, qua fysiek, qua rennen. En dat was het moment eigenlijk dat ik ben begonnen met die olifantenpaadjes. En omdat ik alles kon rennen, was ook eigenlijk niet alles meer een echte interessante uitdaging. Ik kon elk labyrint, elk alfabet kon ik uittekenen in patronen, et cetera. En toen ben ik langzaam in die cirkels terechtgekomen, omdat dat het meest zware is wat ik kon bedenken. Want als je een kleine cirkel rent, kun je niet je ogen laten dwalen als het te moeilijk is, zeg maar. Je moet hyper geconcentreerd blijven. Je mag ook niet gaan dagdromen, want dan loop je uit je paadje. Dan krijg je geen strakke lijn meer, zeg maar. Dus nou, uiteindelijk kon ik het fysiek opbrengen om 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur te gaan rennen.
Ja, het is een vorm door van surplus rennen eigenlijk, hè? Ja. Contradictio in terminis.
Ja, maar ja. Ja. Nou, dat vond ik super interessant. Dat je in één keer lag de hele wereld voor me open en ik vond het meest uitdagende om stil te staan midden in een weiland, zeg maar. En een heel klein parcoursje te maken, afgesloten. En op de een of andere manier dat proberen te vangen. Ik heb verschillende tekeningen gemaakt, zeg maar.
Maar maak je dan eerst een tekening van een cirkel en die ga je dan rennen?
Nou, ja.
Hoe maak je dat heel specifiek? Want er zijn cirkels van verschillende afmetingen te zien.
Ja. Dus het heeft een beetje te maken met de context, zeg maar. Van, ik zie een mooi landschap. He, hoe deze reeks is ontstaan, ik ben op een gegeven moment
Mag ik even voor de luisteraar die het werk niet heeft gezien, er zijn landschappen dat je in een soort mosveld loopt. En dat mosveld, dat kan ook zomaar een dak zijn. Ja. We zien industrieterreinen waarbij je gedeeltelijk op asfalt loopt, maar ook op restanten van bouwsels bijvoorbeeld. Ja. Je loopt in akkers, maar met prachtig geploegde voren. Het ongemak kunt u zich al voorstellen thuis, denk ik. En ik zie je dan ook 1 of 2 keer van zo'n voor
struikelen.
Ja. Ja. Maar dan hou je toch gewoon vrij goed weer vast aan die mooie basisvorm. En dat verlangt ook, behalve de concentratie van het rennen, ook die concentratie van een vasthouden aan die coördinatie.
Ja, het is een soort je lichaam herinnert de invalshoek, zeg maar. Hè? Je loopt in een bepaalde bocht.
En soms zijn er ook heuveltjes. Dan zie ik je opeens wat sneller gaan in beeld. En dan zie ik op een gegeven moment aan de manier waarop je balans zoekt met je armen, dat je inderdaad naar beneden gaat en of juist aan het klimmen bent. En dus we zien wel dat er niet zomaar een element is in beeld dat in een cirkel beweegt. We zien ook, heel gering weliswaar, maar we kunnen het zien, dat er moeite wordt gedaan in die zin. Ja, dat er een fysieke weerstand is.
Ja, precies. Ik vond dat laatste vind ik heel belangrijk. Dat je ziet dat het, dat er geploeterd is of gewerkt, dat er aan gewerkt is, zeg maar. Het deel van het ontstaan achter deze werken heeft te maken met een soort fascinatie. Als bijbaantje had en heb ik nog steeds dat ik voor kunstruimtes werk. Ik heb ooit voor het Boijmans Museum gewerkt in Rotterdam, waar ik schilderijtjes op moest hangen voor tentoonstellingen. En tentoonstellingsbouwer, zeg maar. En dan krijg je een werk in handen, wat soms 200, 300, 400 jaar oud is. En dat heeft een heel leven aan de achterkant ook, met mooie stickertjes erop. En hoe het is verhandeld via de veilinghuizen, et cetera. Of je ziet de spijkertjes op de verroest. Er zit een leven in verstopt. En eigenlijk zie je niet aan de voorkant hoe het aan de achter, wat er zich via de achterkant heeft afgespeeld.
Wat er zich heeft afgespeeld en wat je aan de achterkant wel kunt aflezen.
Ja. En je kijkt naar een werk, of dat nou van vroeger is of vandaag, zeg maar, van een groot schilderij of een sculptuur of iets dergelijks. Je weet niet hoe lang iemand eraan gewerkt heeft, zeg maar. Zeker met schilderijen. Je hebt geen idee of dat binnen 3 uur tot stand is gekomen, of dat iemand daar misschien wel 3 jaar aan heeft gewerkt, zeg maar. En dat vond ik een fascinerend soort van gat in de kunstbeleving, zeg maar. Dat als ik zelf of een publiek komt in een ruimte, kijkt naar een werk, loopt weer verder naar een volgend werk in een groepstentoonstelling. En daar zit iets tragisch in, eigenlijk, vond ik. En ik dacht, ik vind het wel mooi om te kijken of ik dat...
Want wat is het tragische dan?
Nou, of het romantische dan meer. In de zin van, de moeite, zeg maar, van die handeling. Ja. Zeg maar, dat je zeg maar, het gewicht van de productie, zeg maar... Dat.
Wat mooi is daaraan natuurlijk, en is dat er enerzijds de inspanning is van de kunstenaar, en anderzijds ook de zorg, hè, die blijkt uit die achterkant met al die stickers. Ja. En dat het, laten we zeggen, dat het een werk van Breugel is.
Ja.
Dat het door de eeuwen heen, vanuit de woonkamer of de eetkamer waar die werken eerst hingen, de seizoenen van Breugel, ergens in Antwerpen was dat, meen ik, uiteindelijk verbreid zijn geraakt over de wereld en altijd, over het algemeen, met goede zorg zijn omringd geweest.
Ja,
en dat kun je ook wel aan die achterkant aflezen.
Ook de cultuur van wat die zorg behelsde, hè?
Ja.
Boven een schouw hangen, gold toen als dat het zeer waardevol beleefd werd. Hè? In de rookkamer werd dat beleefd boven de haard. Dus dat was zwart geblakerd, maar daar zat wel leven in.
Ja, maar dan gaat het dus niet meer om het geïsoleerde werk zelf, maar het werk dat deel uitmaakt van een cultuur.
Ja,
en dat is ook wel iets, denk ik, wat jou aangaat dan.
Ja, maar want dat wat zich in het atelier heeft afgespeeld, zeg maar.
Ja.
Hè? Dat je een werk hebt van... Moet even, je kan alles. Een poos geleden, met Ronald Ophuis heb je een gesprek gehad.
Ja.
Nou, sommige werken komen heel snel tot stand. Sommige werken duren jaren, zeg maar. En in sommige gevallen komt het snel tot stand, maar is het onderzoek speelt zich jaren af. Nou ja, dat gebied wat daar aan vooraf gaat, dat weten we vaak niet, zeg maar. En je ziet het al helemaal niet in een werk. En ik vond het interessant om, zeg maar, dat wat je ziet juist weg te halen en alleen de handeling, zeg maar, voorop te stellen, of de moeite of iets in die geest. En dat was eigenlijk, dat lag ten grondslag deels ook aan die hardloopwerker, zeg maar. En in dit geval, zeg maar, met de video's die hier nu spelen, zeg maar, was het along the way, vond ik het ook interessant om te kijken hoe je dan in kan breken in dat publiek domein. Veel van wat hier staat, van deze video's, die zijn allemaal gedaan op op illegale locaties. Plekken waar je niet mag komen, op een fabrieksterrein. Moet je onder een hek door, over een hek heen, via een gaatje, et cetera. Want dat waren de plekken die coronaproof zijn.
Ja, dat ja. En je hebt niet altijd het recht om je drone te gebruiken, waarmee dat je het geheel filmt.
Nee. Ja, nee, dat ook niet. Nee, zeker. En, maar dat vond ik, ja, dat zit deels, dat hoef je niet altijd per se te zien in het werk, maar dat zit er voor mij wel in, zeg maar. Dat is voor mij wel de show van het maken, zeg maar. Dat, om mezelf te verhouden tot die stad als gereedschap, zeg maar.
Ja, want wat heel interessant is dat wat je ziet, dat deed me ook wel denken enigszins aan bijvoorbeeld Tarkovsky. Dat je zo'n landschap hebt wat volledig door de mens verlaten is. Ook al zijn er sporen van mens. Ja. De mens en zijn bedrijvigheid is afwezig. Behalve dan die ene zonderlinge figuur. Ja. Die daar iets doet wat niet helemaal duidelijk is. En bij Tarkovsky krijgt dat dan vaak nog een soort metafysische rol. Ja. Dat personage. Die representeert niet alleen zichzelf. En zoiets speelt er zich ook wel af dan.
Ja, zeker.
In dat werk van jou.
Zeker. Ja, wat nu eigenlijk natuurlijk in deze tweede coronagolf, zou ik maar zeggen, en ook hoe die hier staat bij Upstream, wat ik wel jammer vond daarin, is dat die beleving iets wat wegviel doordat deze tentoonstelling, hoe die hier nu staat, of de installatie, niet met meerdere mensen beleefd kan worden. Als je hier op een opening had gestaan en je ziet met 20 mensen meander je tussen die staketsels door. Iedereen zijn eigen plekje. 2 mensen bij de ene monitor, 3 bij die andere. Je ziet wat benen onder de monitor uitsteken. Dus je beleeft dat heel collectief eigenlijk. En je ziet die zonderling op allerlei plekken in een verlaten landschap, wat eigenlijk tegelijkertijd ons eigen landschap is. Normaal beleven we dat eigenlijk collectief. Maar nu in het afgelopen jaar, zeg maar, zijn we allemaal teruggeworpen op een soort hyper-solitariteit, zeg maar. Opgesloten in ons eigen huis, zelfverklaarde lockdowns en dat soort dingen. Vereenzaming eigenlijk. En ik heb mijn best moeten doen in sommige gevallen echt mensen buiten mijn beeld te houden, zeg maar. En om dat landschap alleen te beleven, zeg maar, en die alleenigheid ook te geven, zeg maar, in dat werk. Dus dat, nou ja. Het verschuift in die voorste ruimte hier, waar die 2 beamers staan, en in het midden hangt dan dat scherm, dus aan 2 kanten wordt daar geprojecteerd. Daar heb ik iets anders gedaan. Daar zijn 2 projecties te zien waarin montagewisselingen zijn. Dus daar zie je de camera of de drone, zeg maar, in andere hoek, waardoor die eigenlijk een portret maakt van de cirkel. En dan ontstaat er wat anders. En in het geval van die grote groene, zeg maar, waar die cirkel.
Ja, als je dus uit de voorruimte, uit de eerste ruimte van de ensuite, met al die staketsels en die 12 schermen komt lopen, en je loopt door de ensuite-partij heen, dan kijk je op dat grote groene veld, wat ook een beetje moskleuren heeft. En omdat je zo aankomt lopen, weet je niet precies wat de dimensies zijn, dus waar je naar kijkt.
Ja, ja.
En op een gegeven moment wordt dat duidelijk.
Ja, dat is een video die duurt bijna een uur. Die is 48 minuten, volgens mij, 50 minuten. Waar die andere video's allemaal in die voorste ruimte, zeg maar, op die monitors, dat zijn allemaal one-take registraties van de cirkel die ik ren. Dus dan zie je van boven een cirkel in een landschap wat zijn eigen karakter heeft. En dat landschap bepaalt de context, of het kader, de lezing, zeg maar, van die cirkel, of van mijn handeling. En ik ren daar die cirkel.
En er zitten ook prachtige details in, want soms ren je ook gedeeltelijk door een waterplas, waardoor jouw spoor ook zichtbaar wordt op het asfalt, in de vorm van het water dat je dan gaandeweg meeneemt.
Dus,
dus
de cirkel wordt als live getekend
met water.
Ja. Of er is er ook eentje die speelt zich af aan de kust, waarbij het water aan 2 kanten opkomt en eigenlijk die cirkel verdwijnt. En, of althans, het water komt mij tot de knieën, waardoor ik eigenlijk zelf die cirkel niet meer zie. Dus ik ben zelf de weg kwijt aan het raken in het zinkend land eigenlijk. Maar die zijn vrij puur in een opbouw, zeg maar. Je hebt een cirkel in een landschap en ik loop hem, zeg maar. En ik ploeter hem door de klei of over staketsels heen, et cetera. En die is van boven heel hard geregistreerd, zeg maar. Het is een actie en een registratie. Ze zijn, zolang als de batterij van de drone het volhoudt, in sommige gevallen, een batterij gaat maar een klein half uur mee. Nou ja, als je een drone omhoog stuurt naar die plek, dan ben je al, en vervolgens weer terug moet, ben je al 5 minuten kwijt. Dus ze duren ongeveer maximaal 20 minuten, om en nabij. En in sommige gevallen, de kortste is volgens mij 2 minuten die je draait. En sommige zijn 15 minuten of 12 minuten, om en nabij. Nou goed, en in die grote ruimte, daar is zeker die grote groene, die is dus een kleine uur. Want die begint op dezelfde manier, je ziet een grote cirkel die ik ren met een diameter van 50 meter ongeveer. Dus een enorm grote cirkel, waarbij ik dus geprojecteerd op dat doek maar een paar pixels groot ben eigenlijk. Dus je kijkt naar een versteelde cirkel uitgetekend op een groen vlak. Langzaam zie je dat poppetje lopen. Je hebt het al gezien op die monitoren, dus je kent de beeldtaal eigenlijk. Maar dat doe je 20 minuten. Gewoon een volle batterij lang, heel saai, heel slow. En ik heb die gefilmd tijdens een hele korte 1-weekse residency in Duitsland. Waar ik in een hutje op de hei zat letterlijk, of in een hutje tegen een natuurgebied aan in Rijnen. En dat was een hutje als een soort residency van een kunstenaar, een soort survivalist-achtige residency-idee. En ik heb daar toen dat weiland gevonden in een soort natuurshootsgebied. En dat was ongeveer een klein kilometertje, 800 meter van mijn huisje. En ik had het al 4 dagen gelopen en ik wilde de 5e dag nog een keer lopen en dan registreren. En dan was die residency ook voorbij. Maar ik werd dus gevangen door het geluid wat ik op afstand hoorde. En ik vermoedde al dat dat een tractor was. Dus ik heb in plaats van daarheen te rennen, heb ik mijn drone daarheen gestuurd om te kijken op mijn schermpje wat dat was. En dat bleek dus inderdaad de boer te zijn die dat veld aan het maaien was. Want dat grasveld, dat is ongeveer kniehoog was dat gras. Dus hij begon dat weiland te maaien en ik heb snel op recording gedrukt, dus dat langzaam zie je die boer elke keer dat beeld binnenkomen met zijn maaier.
Ja, en dat doet hij niet cirkelvormig, maar het heeft iets van een onevenwichtige driehoek waarin dat uiteindelijk gebeurt.
Ja, het is een vierhoek. Eigenlijk, ja. Hij rijdt min of meer langs de kaders, of komt steeds de kaders van het scherm binnen, maar langzaam naar die cirkel toe, vreemd genoeg. Ja. Die cirkel in dat weiland, zeg maar, die lag ergens op een derde uit het midden. Maar hij maait daar eigenlijk, blijkt dan, naartoe, gek genoeg. En ik probeerde die drone daar op die plek te houden, zo lang als het kon. En er zit een geluidsmoment in, dat die drone op een gegeven moment met een vrouwenstem zegt, er is geen batterij meer, ik ga binnen nu en 10 seconden landen. En dat gebeurt. Dus en ik ben dus ongeveer 1 kilometer verwijderd van dat weiland. En die drone, die, in plaats van dat hij teruggaat naar zijn oorsprong, wat ze normaal gesproken doen, gaat hij daar ter plekke recht naar beneden met mijn cirkel als hart. Dus ik denk van ja, als die daar nu landt, vind ik hem niet meer terug in dat hoge gras. Die boer die maait daaroverheen. Ik ben al mijn beeldmateriaal kwijt. Dus ik weet hem nog net naar de rand van het weiland te redigeren, terwijl die langzaam aan het zakken is. Hij eindigt in de bosjes. Zo, hij crasht. Uiteindelijk ren ik daar naartoe. Ik weet dat ding te vinden en weer op te lappen met een nieuwe batterij. En dat is een handeling van denk een kwartier of zo. En vervolgens stuur ik die drone weer terug. Weer naar die cirkel. Die boer is al verder gegaan met dat maaien. Maar die gaat dus uiteindelijk van een vierhoek maait hij langzaam naar een driehoekvormig stukje grasveld wat nog over is in mijn cirkel. En langzaam maait
dat is waar ik binnenkwam inderdaad.
Ja, en langzaam maait hij hem weg. En je ziet dat hij Op een gegeven moment gaandeweg aan het spelen is met die cirkel. Eerst knaagt hij die randen aan en dan gaat hij naar binnen toe. En uiteindelijk, eigenlijk dat ding lost helemaal op tot een heel klein driehoekje. En dan ploep is die weg. En vervolgens maakt hij nog een paar sierlijke krullen door dat weiland voordat hij uit beeld verdwijnt. En dat is eigenlijk het einde van die...
En jij hebt geen contact gehad met de chauffeur van deze tractor?
Nee, ik heb besloten dat niet te doen. Want uiteindelijk was ik daar in de buurt natuurlijk, omdat ik die drone had moeten redden uit de bosjes. En dus ik heb die boer gezien, ik heb afstand genomen, hij heeft mij niet gezien. Dus ik weet ook niet of hij... Ik heb daar lang over getwijfeld of hij nou wel wist dat die cirkel er überhaupt lag. Of het puur toeval was dat ik... Hè, omdat ik die cirkel zag vanuit boven en ik wist dat hij er was. Maar ik wist niet zeker of die boer dat wel kon zien, zeg maar, vanuit dat maaiveld. Vanuit zijn cabine, zeg maar. En uiteindelijk, door veel naar het videomateriaal te kijken, weet ik dat hij dat wel wist. Maar ja, je weet niet wat er door hem heen ging. Ik vond het zo'n mooie...
Ja, nou, het is toch bekend dat als je een leeg plein hebt, dan bewegen mensen op een bepaalde manier, bijvoorbeeld op een groot stationsplein. Maar als je er ook maar een kleine stip op die plein zet, het hoeft niet eens een staketsel te zijn, dan gaan mensen zich al bewegen ten opzichte van die stip.
Ja.
Dus het is niet zo gek dat zo'n man die een vrij saaie taak heeft, namelijk zo'n heel groot weiland te maaien, daar een bepaald patroon voor kiest en dan ook reageert op datgene wat daar aanwezig is.
Ja, nee, zeker. Dus, maar het was een mooi van vierhoek naar cirkel naar driehoek. Daar zat iets heel fantastisch in eigenlijk.
Ja, maar het is ook heel verrassend in die zin, omdat je inderdaad die solitaire man ziet van boven die cirkels loopt op die 12 schermen.
Ja.
En dan heb je op dat grote scherm, komt opeens op een hele alledaagse wijze eigenlijk, is er leven van buiten.
Ja, er loopt nog een haas door het beeld ook, zag ik op een gegeven moment. En, maar er verandert in die video verandert er ook iets wezenlijks ten opzichte van die andere natuurlijk. Die boer die krijgt een rol. De drone krijgt een expliciete rol ook. Want waar in die andere video's, de eerste coronareeks die ik heb laten zien een half jaar geleden, daar vroegen veel mensen zich af hoe dat nou gedaan was. Of dat nou gefilmd was van een hoog gebouw of iets dergelijks. Men wist niet dat dat een drone was. Hij ligt super stil.
Ja.
Die drone die is echt ongelooflijk goed. Het is gewoon een consumentending. Maar hij is ontzettend steady. Het ziet eruit alsof hij echt op een statief staat eigenlijk. Maar uiteindelijk, in deze video krijgt hij die drone die treedt in de voorgrond. Omdat hij zijn batterij is op, begint in één keer te spreken tot ons. En gaat een eigen leven leiden wat ik niet in de hand heb.
Ja, het is net of alle coulissen ineens gelicht worden en we zien het hele theater.
Precies, precies. Dus het is ook een. Ja, de titel het eindigt ook met in drie actes. Dat het een soort. Het is een. Het is een in drie stukken opgebouwde video die. Die positiewissels hebben rond mijn handeling eigenlijk, zeg maar. En. Dat is wel het verschil met die. Dat is een van de latere die ik heb gedaan. Maar ja, dat opent nieuwe gezichten eigenlijk, zeg maar.
Om het toeval uit te nodigen. Of in ieder geval om de interactie uit te nodigen ook wellicht.
Ja of het toeval te accentueren ook. Hè? Want in die andere video's gebeurt ook vaak toch iets wat je niet van tevoren... Dat gebeurt natuurlijk altijd in kunst. Dat er iets insluipt wat je niet hebt kunnen voorzien eigenlijk. En dat begint, dat is nou net de sparkle die iets heel bijzonder kan maken.
Ja, want wat gek is dat jij gefilmd wordt door die drone die zelf een cirkeltje maakt om in de lucht te blijven, terwijl jij die cirkel loopt. Die drone die wordt bestuurd, die is geprogrammeerd, maar het lijkt ook wel dat jij ook geprogrammeerd bent. Hè, want als je mij vraagt om een cirkeltje te lopen, nou ben ik niet de juiste persoon om dat aan te vragen, maar ik heb een slecht evenwichtsgevoel. Maar als je dat aan iemand zou vragen, dan zou er toch bijna nooit een cirkel ontstaan.
Nee, daadwerkelijk. Goed, bij mij ook niet hoor. Daar is een heel simpel trucje voor. Je zet een paaltje in een veld.
Ja.
Je zet er een touwtje aan.
Dat is de klassieke manier om een geometrische vorm te maken.
Precies, en zo simpel voer ik hem ook uit. Ik heb het ook wel eens uit de hand gedaan of uit de benen, zeg maar. En dan krijg je toch een vorm die afleidt, zeg maar. En juist dat hele strenge, strakke, dat vind ik, dat heeft een magie in zich. In sommige gevallen, zoals die grote bijvoorbeeld, die ik dan heb geprojecteerd hier. Ja, daar ben ik dagen mee bezig. Dat is 60, 70, 80 kilometer hardlopen. Voordat er echt een groef ligt waar ik echt wat mee kan, zeg maar. Die zich echt aftekent ten opzichte van de rest van het landschap. Ja, en in sommige gevallen, zoals die door die plassen bijvoorbeeld. Ja, dat is 5 keer lopen, 10 keer lopen en dan is die er. En hij is vervolgens... Ik loop uit de cirkel en een uur later is die weer verdampt, zeg maar.
Dat is interessant, hè? Want degene die er het moeilijkste uitzien, omdat je ook door het water moet lopen en met name in het zand ook. Zand, water, een droogte, nat en droog en dat hardlopend, dat ziet eruit echt als een werkelijke slag die daar geleverd wordt. Maar die slag die wordt veel in geleverd in die beelden die er juist heel kalm uitzien wellicht.
Nou, ze hebben allemaal wel iets intens. Ze zijn allemaal variërend in span, hoe heet het? In maatvoering, in diameter. Dat heeft te maken met de plek waar ze zijn neergelegd eigenlijk, of zijn getekend. Ik bepaal dan wat er in het beeld kan komen eigenlijk. Als er een iets naast zit wat ik er niet bij wil hebben, dan moet de cirkel dus kleiner worden. En vervolgens teken ik hem uit, ik loop hem uit en vervolgens slijt ik hem langzaam uit. En dan besluit ik ergens in dat moment, oké, nu is het goed om hem te registreren. En dan vervolgens loop ik hem voor de vastlegging. Hoe kleiner die cirkel wordt, hoe zwaarder het is. Want de hellingshoek is schuiner, daardoor veel sneller last van blaren, gewrichtsdruk, etc. Dus dat hou je ook minder makkelijk vol. Je moet hem sneller lopen ook als hij kleiner is. Dat maakt het ook veel leuker. Hè? Een korte sprint is veel boeiender om uit te voeren dan een hele lange rit die urenlang duurt.
Ja, dan heb je ook geen tijd om je gedachten te laten dwalen.
Nee, het is dan intens, energiek knallen, zeg maar. Maar die grote, die vergen op een andere manier veel meer. Op het moment dat je 4 uur lang een cirkel rent, en de dag daarna weer en de dag daarna weer, ja, dat dwingt je weer tot een andere relatie tot je lichaam, zeg maar. Je wordt 's ochtends wakker met spierpijn en je moet weer. En daarna nog een keer. Omdat je hebt voorgenomen om een mooie tekening te maken, zeg maar. Dus daar zit een ander soort pad in. En sommige van die cirkels die zijn echt leuk om uit te zetten. Juist in een heel uitdagend terrein, zeg maar. Juist wanneer het omhoog en omlaag moet. Of je moet over een hek heen, onder een prikkeldraad ding door. De grap zit hem vaak in. Grap is niet het goede woord, maar de... je ziet dat vaak van boven niet, zeg maar, hoe ik het beleid. De eerste keren dat ik met die olifantenpaadjes begon, liep ik ze uit in vrij hoog gras. Echt tot borsthoogte, zeg maar.
En dat kan toch behoorlijk pijnlijk zijn. Ik herinner me dat ik gespeeld heb als kind in hoog gras in weilanden. Dan had ik aan het einde van de dag overal striemen op mijn lichaam.
Ja, nou ja, dat... Ja.
Want gras is heel scherp.
Ja, maar op een gegeven moment weet je dat, dus dan weet je, oh, dit landschap, dan moet ik een lange broek aan. Oh, dit is landschap, oh, dan mag ik een korte broek aan. Zeg maar. Dus dat, door de plassen water heb ik een korte broek aan, verder helemaal niks. En de schoenen die doen het werk. Hè. De schoenen nemen het vocht op. Het is zwaar lopen om door kniehoog water te moeten hardlopen. Maar het is ook een soort kinderlijke vreugde. Hè. Het is ook de lol van het voelen van de soort van kinderlijke onsterfelijkheid, zeg maar.
Nee, maar het is ook duidelijk dat je wel houdt van een beetje weerstand.
Ja. Nou ja, ik ga het niet uit de weg, laat ik het zo zeggen. Het is een... Ik heb voor die cirkels heel veel andere fysieke dingen gedaan. Geklommen in bomen, om werken te realiseren of op gebouwen... in Parijs de catacombes geweest, dat soort dingen. Het is allemaal best fysiek ook. Ik vond het heel boeiend om me op die manier te verhouden tot de stad. Om echt fysiek in te breken in die structuur, zeg maar. Ja, dus een opening te moeten bikken in een muur om in die catacombes tot een geheim deel toegang te schaffen, zeg maar. En,
maar wat wel heel specifiek eigen is aan het werk wat hier te zien is, is dat die fysieke inspanning ook echt deel is van het werk, waardoor ik er als toeschouwer ook getuige van ben en me er bewust van kan zijn. Ook al ziet het er zo gemakkelijk uit, zo vanuit dat godperspectief, een kalme cirkel die gevormd wordt, dat langzamerhand als je goed gaat kijken, dat je ziet hoeveel weerstand er overwonnen moet worden door die figuur die cirkels loopt. Dus je bent er wel bewust van. Ook al blijft helemaal in het midden, je hebt nu een en ander uit de doek gedaan, hoe lang dat is en wat voor soort inspanning dat is. Hè? Die getallen, die doen er niet toe. Het gaat erom dat alles moet spreken uit het beeld en het spreekt ook uit het beeld. En dat is niet altijd het geval als je dan bijvoorbeeld op een moeilijke locatie een werk maakt.
Nou, er zijn er hier een aantal die... daar is een hap van 115 graden is er uit een stukje grasveld, uit een betegeld veld. En ik heb ook hier in deze reeks een video waar ik op een geasfalteerd parkeervak of een parkeerplaats ren, zeg maar. En dat asfalt, dat parkeerveld, daar zijn allemaal donuts, van die cirkels getrokken door motorfietsen, auto's, et cetera. Dus daar hebben gewoon mensen in hun vrije tijd lopen ze daar te scheuren en te crossen. Ik heb daar een cirkel uitgezet en die ren ik over dat asfaltveld. En ja, daar kan ik geen spoor in lopen. Daar kan ik 100 jaar rennen, maar dan nog heb ik geen groef in het asfalt gerend. Dus daar zit iets onmogelijks in. Maar ik loop die cirkel desondanks, wetend dat dat niets oplevert eigenlijk. Op een gegeven moment wordt die video wordt afgesloten met een moment dat er ook nog een joekel van een vrachtauto dwars door dat veld heen rijdt. Geen rekening met mij wil houden, dus dat gaat allemaal net goed. Dus dat wordt een soort Jeroen Eijsinga, die geblinddoekt zijn cirkels loopt om een Volkswagen Kever heen. En zo'n soort spanning heeft dat. En of een soort Bas-Jan Ader-achtige gevarenzone waar ik dan in één keer doorheen ren. En die ander heeft dat, die pizza punt zeg maar ook, van... Ik loop daar een cirkel over een betegeld veld, wat gewoon, ja, daar is geen cirkel in te rennen, zeg maar. Je ziet heel flauw van het rubber van mijn schoenen laten. Je doet iets vermoeden van een spoor, maar dat is minimaal. En alleen het stukje waar dan wel een grasveldje is, daar zie je wel degelijk een groef. Dus je ziet dat het wel geleefd is of beleefd, zeg maar.
Ja, maar dat is heel mooi, dat vond ik een heel sprekend werk daardoor ook.
Ja. Ja,
omdat je dat ook kunt transponeren naar buiten je werk. Hè, dat er heel veel sporen zijn die onzichtbaar blijven.
Ja, ik vind het een heel mooi idee dat ik hou van alles. Hè, we zitten hier in een oud pand. Het kan mij ongelooflijk boeien hoe het hout is uitgesleten in de afgelopen honderden jaren. Hè, of een mooie stenen trap of iets dergelijks. Maar ook gewoon de krasjes in een gebouw of dat soort dingen. Van ja, daar waar mensen aan hebben gezeten, dat is mateloos boeiend. Ik vind het heel fijn om Google Earth te klikken en dan nog een oude cirkel van mij terug te vinden of iets dergelijks. Dat is echt te gek dat je dan denkt van, oh ja, leuk, dat zit er dan nog 3 foto's lang de komende 2 jaar of zo. Is dat nog terug te vinden? En op een gegeven moment is het ook weer weg. Dus dat is ook iets tragisch of zo, wat ook wel weer mooi is, opgeruimd staat netjes, zeg maar. Maar die sporen die daar dan nog zijn even, zo'n nagalm, dat vind ik wel een mooi ding in die cirkels. Ze zijn allemaal uiteindelijk weer weg, zeg maar. Dus alle moeite die ik erin stop, is in veen, zeg maar.
Heb jij ook wel eens blijvend landschappelijk werk gemaakt? En blijvend, dat is natuurlijk voor interpretatie vatbaar, maar...
Ik heb wel eens met een mesje dingen in bomen gekerfd, bijvoorbeeld. Die er dan al 20 jaar staan, bijvoorbeeld. Maar ook dat blijft niet eeuwig, zeg maar. Ik heb nooit echt een blijvende ingreep achtergelaten met het idee dat het daadwerkelijk permanent zou zijn.
Nee, zeg maar. Maar kijk, je hebt zo van die echt de landschapskunstenaars die jou voorgingen bijvoorbeeld, hè, met de Spiral Jetty bij Assen heb je zo'n ding. En, die vergaan dan en als er dan iemand is met een voldoende groot hart en voldoende groot budget, die herstelt dat dan weer. Ja. Hè, dat is daar dan ook gebeurd bij die, een zandgroeven, meen ik.
Ja. En, ja, ik loop hier aan de achterkant van die projectie, is dan die Marinus Boezem, hè, de kathedraal.
Ja.
Is dan de kathedraal bij de Neeltje Jans in Zeeland. Ja, dat is natuurlijk ook een blijvend werk. En ik loop daar deels doorheen. Een cirkel die ook nagenoeg geen spoor achterlaat, dus dat verdampt weer. Ja, ik vind het...
Dat is dan wel in interactie met een voorganger of een
tijdgenoot. Ja, maar dat gaat... In die zin, zeg maar, gaat het ook wel over die blijvende sporen, zeg maar. En ik vind het... Voor mijzelf vind ik het... Ik haal wel vreugde uit de tragiek dat ik geen spoor achterlaat, zeg maar.
Ja, maar dat is de houding van de performancekunstenaar ook.
Ja, ja, maar...
Ik dat woord uitsprak, bij het begin... Toen dacht ik eventjes een soort aarzeling in je reactie te zien of jij dat woord wel voor jezelf zou gebruiken. Maar misschien las ik dat helemaal verkeerd.
Nee, dat las je heel goed. Nee, dat las je heel goed. Nee, want ik zie mezelf... Ik heb wel moeite met het woord performance, omdat dat heeft iets theatraals. En ik zie mezelf meer als een... De handelingen die ik doe zijn meer acties dan performances, zeg maar. Ik doe het zonder publiek. Dat ik de video's die hier staan, zie ik als registraties, niet als videokunst, zeg maar.
Jeroen, ik heb tijdens het gesprek de tijd uit het oog verloren. En we moeten dit gesprek afbreken. Het is een weinig ceremonieel einde. Ja. Maar ik dank je voor het gesprek. We zetten het gesprek voor.
Insgelijks.
En ook wellicht in de toekomst. Maar dank in ieder geval voor nu. Running in Circles tot en met 16 april te zien bij Upstream Gallery.
Dankjewel. Ja. Dankjewel.